Shalom allemaal. Fijn dat je weer kijkt naar deze alweer laatste studie over Matteüs 24. En ik hoop dat je nog een beetje de kracht en de energie hebt om deze laatste studie te luisteren. We zijn aangekomen bij vers 23 van Matteüs 24. En ik stel voor dat we met elkaar dat gedeelte ook lezen, vers 23 tot en met vers 31. En dan lezen we, als iemand dan tegen u zegt, zie hier is de Christus of daar, geloof het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, ik heb het u van tevoren gezegd. Als men dan tegen u zal zeggen, zie, hij is in de woestijn, ga er niet op uit. Zie, hij is in de binnenkamer, geloof het niet. Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven. En zij zullen de Zoon des Mensen zien, als hij op de wolken van de hemel komt, met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden, onder luid bezuingeschal. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken van het ene uiterste van de hemel tot het andere uiterste ervan. Ja, tot zover. Als we teruggaan naar vers 23, dan zien we eigenlijk opnieuw dat de Heer Jezus waarschuwt voor valse Christussen en valse profeten die zullen opstaan. En we hebben gezien vanuit Openbaring 13 dat deze valse Christussen en valse profeten handlangers zijn van die twee beesten. Die beest uit de aarde wat meer een leidinggevende rol heeft. En de beest uit de zee, of ik moet net andersom zeggen, wat meer een profeet is. Meer een handlanger van dat eerste beest uit de zee. En we hebben ook gezien dat zij onder rechtstreekse leiding zullen staan van de draak, Satan. Zij zullen in staat zijn om grote wonderen en tekenen te doen, net als hun handlangers. Nogmaals, je kunt je wel voorstellen dat dit in bijzonder voor de religieuze Joden een enorme verwarrende tijd zal zijn. Het eerste, wat we ook zagen, is dat de Heer Jezus waarschuwt zijn Joodse volgelingen van, joh, laat je niet misleiden als iemand komt in mijn naam en claimt de Messias te zijn. Pas op, laat je niet misleiden. Dat is eigenlijk wat voortdurend centraal staat in Matteüs 24. En we hebben ook in de vorige studie gezien van David dat als de Antichrist komt, dat het eerst allemaal goed lijkt te zijn, dat hij eerst helemaal aan die Messias-verwachting zal voldoen en dat hij waarschijnlijk ook helemaal zal aansluiten op de Messias-verwachting, zoals je dat ziet binnen het Jodendom. We hebben daar ook in de tweede studie nog even bij stilgestaan. Maar die valse vrede waar Paulus ook over schrijft in 1 Thessalonicenzen 5, die zal omslaan in een nog onverwacht verderf. En het omkeer, punt, zo hebben we gezien in de vorige studie, zal die gruwel van die verwoesting zijn. Dat afschuwelijke afgodsbeeld wat nog opgericht zal worden. En waarover we ook lezen in het Bijbelboek Daniël, waar de Heer Jezus naar verwijst. En dat afgodsbeeld, dat komen we ook weer tegen in Openbaring 13. En dat zijn misschien profetische gebeurtenissen waar we ons nu nog geen of nauwelijks een voorstelling van kunnen maken als je kijkt naar de situatie zoals hij nu is. Er wordt vandaag ook heel makkelijk geroepen van, ach, weet je, dat moet je allemaal niet zo letterlijk nemen. Of, ach, dat kun je toch niet voorstellen, geloof je dat nu echt? En Weet je, ik geloof het. Waarom? Omdat de Bijbel het zegt. Omdat de Heer Jezus ook in vers 25 nog een keer onderstreept. Zie, ik heb het u van tevoren gezegd. Met andere woorden, het gaat gebeuren. En toen ik met de voorbereiding bezig was van deze dingen, toen werd ik ook bepaald bij Johannes 13. Waar de Heer Jezus eigenlijk ook zijn discipelen voorbereidt op zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding en zijn hemelvaart. En wat mij zo trof in Johannes 13, vers 13, dat hij dan zegt, nu zeg ik het u voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven dat ik het ben. En ik vind dat zo mooi wat de Heer Jezus hier zegt. Nogmaals, dit gaat over zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding. Maar hij bereidt zijn discipelen voor. En hij zegt, dit gaat gebeuren. Ik bereid jullie alvast op voor dat dit gaat komen. Zodat als het gebeurt, je het ook zult herkennen. En ook in vers 28, ik ga heen naar de Vader. Want mijn Vader is meer dan ik. En nu heb ik het u gezegd, voordat het zal gebeuren, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven. En zo is het eigenlijk ook met het profetisch woord. De Heere die heeft al deze dingen voorzegd, zodat op het moment dat die dingen zullen plaatsvinden, we ook zullen geloven. En de vraag aan ons is van, ja, hoe gaan wij met het profetisch woord om? Hoe gaan we met al die profetieën om die spreken over de toekomst? Die profetieën die nog betrekking hebben op de wederkomst. Vertrouwen de Heer Jezus op zijn woord. Opdat wanneer het gebeurt, we ook de dingen vanuit het woord zullen herkennen. Zie, zegt de Heer Jezus, ik heb het u van tevoren gezegd. Vers 26, dan zegt de Heer Jezus, als men dan tegen u zal zeggen, zie, hij is in de woestijn, ga er niet op uit. Zie, hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Ja, David die heeft in zijn vorige studie laten zien dat een deel van het Joodse volk zal vluchten halverwege die laatste jaarweek. De Heer Jezus die spreekt daarover in Matteüs 24, vers 16. Van wanneer u dan die gruwel van die verwoesting zult zien staan op de heilige plaats. Vers 16, laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Er is een groep die zal vluchten. En David heeft dat ook heel mooi laten zien vanuit Openbaring. Die zullen door de Heere ook in veiligheid worden gebracht in de woestijn. En veel meer bijbelgedeelten die daar ook over spreken. En je kunt je zo voorstellen dat als deze vlucht heeft plaatsgevonden naar de woestijn, dat er, en die gruwel van de verwoesting is vervolgens opgericht, en er breekt die hele moeilijke tijd aan van die grote verdrukking, dat er deze valse profeten en messiasfiguren, waar de Heer Jezus dan verderop over spreekt, dat die eigenlijk zullen proberen om het volk wat is overgebleven in Jeruzalem, om die naar de woestijn te lokken. En te zeggen van, joh, ga naar de woestijn. Daar ben je veilig. Denk aan die andere groep die ook gevlucht is. Daar moet je zijn. En de Heer Jezus die waarschuwt daar heel duidelijk voor in vers 26. Van, joh, trap er nou niet in. Trap er nou niet in. Ga niet naar de woestijn. Waarom niet? Nou, omdat de tweede grote verlossing die zal plaatsvinden zal vanuit Sion zijn, waar de Heer Jezus, Zacharia 14, zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En dan kun je lezen in Zacharia 14 dat dat een vluchtweg zou creëren, voor het overgeblevene wat dan nog in Jeruzalem is en die laatste 3,5 jaar zal meemaken. Ook Paulus schrijft erover in Romeinen 11, vers 26... En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. Dus de Heer Jezus die waarschuwt heel duidelijk, Als men zal zeggen, hij is in de woestijn, ga er niet op uit. Waarom niet? Nou, omdat de tweede grote verlossing zal plaatsvinden vanuit Jeruzalem, als de Heer Jezus zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Dus nogmaals, halverwege die laatste jaarweek is er een vluchtmoment. En op het eind, als de Heer Jezus zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En dan dat tweede gedeelte van vers 26. Dan doet de Heer Jezus nog een waarschuwing. Dan zegt hij, als ze dan zeggen, zie hij is in de binnenkamer, geloof het niet. Vers 27, want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. In de binnenkamer, dat wil zoveel zeggen alsof de Messias in het verborgene zou zijn. En de Heer Jezus die waarschuwt daar ook voor van, joh, geloof dat niet. Als iemand zegt, hij is hier in het verborgen, hij is daar in de binnenkamer, geloof het niet. En dan komt hij met de verklaring, hè, want, dan komt hij met de verklaring, zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. En die bliksemflits die vanuit het oosten komt tot aan het westen, ja, dat laat eigenlijk de intensiteit zien waarmee de Heer Jezus komt. Die felheid, zo'n bliksemflits wat je vaak ziet met onweer, ook al heb je de gordijnen dicht, als zo'n flits er is, dan gaat dat eigenlijk dwars door zo'n gordijn heen. Je kunt het niet ontkennen als het buiten bliksemt. Nou, en zo is het eigenlijk ook met Christus' wederkomst. Het zal voor iedereen duidelijk zijn. Christus' verschijning is niet ergens in een binnenkamertje voor een paar mensen. Nee, Christus' wederkomst zal heel de wereld aangaan. Heel de wereld zal hem zien dat hij terugkomt. En zal ook merken dat hij vervolgens vanuit Jeruzalem zal gaan regeren. En dan vers 28. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Nou, ik heb er een plaatje bij gedaan van gieren die zich verzamelen. En dat is altijd dat gieren zich verzamelen rondom een kadaver. Of zij verzamelen zich bij een beest wat eigenlijk zo zwak is, dat hij op sterven na dood is, dat hij eigenlijk vanuit zichzelf niks meer kan. En als we het hebben over Israël in de eindtijd, dan hebben we in de vorige studie ook gezien dat Israël eigenlijk in een half dode positie terecht zal komen. Dat wil nogmaals zeggen dat als er naar de mens gesproken niet iets in die tijd zal gebeuren, ja, dan zal het over en uit zijn. En dat zal voor de volkeren die zich tegen Israël keren ook het moment zijn dat ze denken, dit is onze kans. Als gieren duiken we er bovenop. Israël is vanuit zichzelf helemaal niks meer. En we hebben dat wel vaker gezien, ook in de geschiedenis van Israël, als je dat kent. Denk bijvoorbeeld aan de Yom Kippur-oorlog in 1973. Op de meest heilige dag van het jaar, waar Joodse mensen zijn te vinden in de synagogen, waar ze hun zonden belijden. Precies op dat moment, als Israël in volledige ruststand is, werd Israël omringd door de vijanden en van alle kanten aangevallen. En dat is eigenlijk ook het beeld wat we hier zien. Een gier is een onrein dier. En ik geloof persoonlijk dus dat de gieren een beeld is van de volkeren die zich rondom Israël verzameld hebben. Zacharia 12, die spreekt daar ook over. Zie, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. En op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor alle volken rondom. En allen die hem optillen, die zullen zichzelf diepe sneden toebrengen. En al de volken van de aarde, die zullen zich tegen haar verzamelen. En dat is eigenlijk het beeld van wat je ziet in die laatste fase. Die volkeren, die zullen rondom Israël zich verzamelen. En nogmaals, Israël zal op een punt komen dat het naar de mens gesproken eigenlijk geen redding meer mogelijk is. Maar weet je wat het mooie is? Wat voor de mens soms het einde lijkt te zijn, dat kan voor God juist een nieuw begin zijn. Christus dood was niet het einde. Nee, het werd de doorgang naar een nieuw begin. Al hadden de overheden en de machten dit geweten, schrijft Paulus in 1 Korinthe 2, dan hadden zij de Here der Heerlijkheid niet gekruisigd als ze wisten dat daar zoiets moois, zoiets groots uit zou voortkomen. Dat geldt ook voor ons als gelovigen. De dood is niet het einde. Zoals men vaak in de wereld ziet van, weet je, dan ben ik dood, dan is het over en uit. Nee, als je de Heer Jezus Christus mag kennen, dan mag je weten dat als het hier eindigt, dat de dood een nieuw begin is van het eeuwige leven met Hem. Dat is een geweldige zekerheid, een geweldige troost die we mogen hebben. En dat geldt eigenlijk ook voor Israël in de eindtijd zo. Israël zal vanuit haar dode positie in het leven komen. Wanneer? Nou, als ze zijn naam zullen gaan aanroepen. Paulus die schrijft in Romeinen 11, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? Met andere woorden, Israël zal vanuit die aanneming, vanuit hun dode positie in het leven komen. Dat is ook het beeld wat we zien in Ezechiël 37. Het dal van die dorre doodsbenen. Ik vind dat zo mooi, hè? Toen Ezechiël in Ezechiël 37 dat dal van die dorre doodsbeenderen zag. En de Heer aan hem vroeg, mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? Ja, toen gaf Ezechiël een heel wijs antwoord. Hij zag die dal met dorre doodsbeenderen en hij zei, Heere, u weet het. U weet het. Met andere woorden, naar de mens gesproken, is het eigenlijk hopeloos. Maar we kennen Ezechiël 37, want dat dal van die dorre doodsbeenderen, die kwamen tot leven. En dat is ook zo met Israël in de eindtijd. We leven nu nog in de eindtijd, of we leven nu nog in die opmaat naar de eindtijd. Israël zal steeds meer alleen komen te staan. Maar Israël zal, net als Ezechiël 37, vanuit de dood in het leven komen. Mocht je meer willen weten over deze profetie, dan heb ik daar ook een link staan met hoe moet je nou Ezechiël 37 plaatsen. En dan lezen we in vers 29. En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. En de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen die zullen heftig bewogen worden. Nou, over deze natuurverschijnselen in de laatste dagen, daar spreekt het Oude Testament op heel veel plekken over. Ik heb verschillende teksten daar ook in de dia staan die je later daarop kunt naslaan. Ik zal bijvoorbeeld Joël 3 even voorlezen. De zon en maan worden in zwart gehuld en de sterren hebben hun schijnsel ingetrokken. De Heere zal vanaf Sion brullen als een leeuw. Vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken, zodat hemel en aarde zullen beven. Maar de Heere is een toevlucht voor zijn volk en een vesting voor de Israëlieten. Dan zult u weten dat ik de Heere uw God ben, die op Sion mijn heilige berg woont. Jeruzalem zal een heiligdom zijn en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken. Hier zien we dat die zon en die maan in zwart gehuld zullen worden. En dat de sterren zijn schijnsel niet zullen geven. En dat zal ook het moment zijn dat de Heere gaat ingrijpen. We komen heel veel van die beelden tegen. Ezechiël 32, zoek het voor jezelf thuis maar op. Jesaja 13, vers 9 en 10. En er zijn nog veel meer teksten die hierover spreken. Maar ik wil heel graag nog even gaan naar Openbaring 6, voordat we komen te spreken over de laatste twee versen, de wederkomst van Christus en het bijeenvergaderen van de uitverkorenen. Het is namelijk wel heel interessant dat hetgeen wat we tot nu toe besproken hebben, je eigenlijk ook weer kunt leggen naast Openbaring 6. En ik wil heel kort even een aantal dingen aanstippen en het is voor jezelf om daar thuis verder mee aan de slag te gaan. Wat komen we in Openbaring 6 tegen? Nou, in de eerste 8 versen zien we 4 ruiters op paarden. Vervolgens in de versen 9 tot en met 11 wordt er gesproken over de martelaren. Ze roepen om wraak, hun mededienstknechten die gedood worden. En de versen 12 tot en met 17, daar spreken we over tekenen aan de hemel, de grote dag van toren. Als we snel kijken naar die paarden, dan zien we dat er eerst een ruiter is op het witte paard. Die wordt opgevolgd door een ruiter op een rood paard. Daarna door een ruiter op een zwart paard en daarna een ruiter op een grauw paard. Eigenlijk staat daar letterlijk een groen-geel paard. En als we gaan kijken naar die eerste ruiter, dan wordt daar gesproken over een ruiter op een wit paard. Vers 2, en ik zag en zie een wit paard en hij die erop zat had een boog. En hem was een kroon gegeven en hij trok uit overwinnend en om te overwinnen. Nou, sommige uitleggers die zeggen dat dit een beschrijving is van de Heer Jezus. Waarom? Omdat je in Openbaring 19 ook ziet dat de Heer Jezus op een wit paard komt. En dat heeft betrekking op zijn wederkomst. Dus ik begrijp die uitleg wel. Maar let op. We zien namelijk in Openbaring 19 de Heer Jezus wel op een wit paard. Maar wat doet hij vervolgens? Hij grijpt die twee beesten uit Openbaring 13 en die werpt hij in een poel van het vuur. En hij pakt ook de duivel en die werpt hij in de afgrond. Met andere woorden, je ziet dat als de Heer Jezus terugkomt, dat hij zijn koninkrijk van recht en gerechtigheid gaat oprichten. Openbaring 20, dat Messiaanse rijk, dat duizendjarig rijk. Maar wat zien we hier in Openbaring 6? Na de ruiter op het witte paard volgt er een andere ruiter op een rood paard. En wat doet hij? Nou, de ruiter op dat rode paard, dat neemt ineens van het ene op het andere moment de vrede weg. En die ruiters die daarop volgen, die komen met oordelen. En als we nu gaan naar Matteüs 24... dan hebben we gezien dat de Heer Jezus als eerste waarschuwt van, joh, kijk uit als er mensen komen in mijn naam en die zeggen, ik ben de Messias. En we hebben gezien dat dit voorlopers zijn van de antichrist. En dat is precies de tactiek van Satan in de eindtijd. Er zullen die twee figuren opstaan vanuit Openbaring 13. Zij zullen eerst dat messiaanse karakter hebben. En we zien dat ze vervolgens hun ware gezicht laten zien. En dat het eigenlijk twee satanische figuren zijn. En dat is eigenlijk wat we hier in Openbaring 6 ook zien. Die ruiter op dat witte paard, dat is een zogenaamde vrederbrenger. Het zal zogenaamd allemaal vrede zijn en het zal voorspoedig gaan. Maar, zegt de Heer Jezus ook, kijk uit, en dat zeg ik ook over Openbaring 6, laat je niet misleiden omdat hij op een wit paard zit. En daarmee komen we bij die tweede zegel, want nogmaals, wat doet hij in vers 4? Hem werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en te maken dat men elkaar zou afslachten. Herken je de woorden van Paulus uit 1 Thessalonicense 5, vers 3? Die woorden waar hij zegt, eerst zal het vrede zijn en veiligheid. En dan zal dat omslaan in een onverwacht verderf. Die vrede wordt weggenomen in een ander paard, een rood paard, die de vrede zal wegnemen, zodat men elkaar zal gaan afslachten. En wat hebben we gezien in Matteüs 24? Dat daar de Heer Jezus spreekt over oorlogen, geruchten van oorlogen. Maar uiteindelijk zal het leiden naar die grote verdrukking die gaat komen. Waarbij men elkaar zal afslachten. Precies wat we ook zien bij die ruiter op het rode paard. Vervolgens zien we de derde ruiter. op het zwarte paard. En dan lezen we dat een stem zegt, en die ruiter op dat zwarte paard heeft een weegschaal in zijn hand, en dan lezen we dat een stem zegt, een maat tarwe voor een penning en 3 maten gerst voor een penning en breng de olie en de wijn geen schade toe. Als je het hebt over een penning in de Bijbel, dan staat dat voor een dagloon. Een penning is een dagloon. Dus als we hier naar kijken, dan zien we dat een maat tarwe zal staan voor een dagloon en 3 maten gerst ook voor een dagloon. Dat wil zoveel zeggen dat er een enorme schaarste zal zijn aan eten. De prijzen zullen gigantisch hoog zijn. Met andere woorden, er zullen hongersnoden zijn. En dat is precies wat de Heer Jezus ook zegt in Matthäus 24, vers 7. Dat er hongersnoden zullen ontstaan. Met andere woorden, er zal een enorme schaarste ontstaan. Zie je dat verband met die ruiter? En dan heb je ruiter 4. Ik ga er snel doorheen, maar zoek het voor jezelf. Leg dat nog eens naast elkaar thuis. Daar heb je die vierde ruiter op een grauw paard. Wat ik net ook al zei, eigenlijk staat hier een lichtgroen of een geelgroen paard. En die ruiter op dat grauwe paard, dat staat voor de dood. De dood door het zwaard met honger en wilde dieren. Met andere woorden, het gaat om een verschrikkelijke fase waar naartoe gewerkt wordt van dood en verderf. Gisteren hebben we natuurlijk ook al even gezien, hè, Matthäus 24, vers 7, dat er gesproken wordt over besmettelijke ziekten. En we hebben toen ook gezien, Dick kwam toen met die opmerking, dat daar in de ene handschrift het wel staat en in de andere handschrift niet. Je ziet bij de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling dat het er wel staat, maar als je bijvoorbeeld hebt over de NBG, die van andere handschriften weer gebruik maakt, daar staat dat woordje weer niet. In de HSV staat er letterlijk pestziekten. Oftewel een snel verbreide ziekte, zoals we ook vandaag te maken hebben met corona. En als je bijvoorbeeld denkt aan hoe de pest in de middeleeuwen ook is rondgegaan, en dan heeft dat, ik dacht naar schatting, iets van 75 tot 100 miljoen levens gekost. Dus ze noemden het ook wel de ziekte van de dood. En ook nu met corona zien we dat er heel veel slachtoffers ook zijn gevallen door corona. Afijn, dat vierde paard staat dus voor de dood. En dat zien we hier in Matthäus 24 terug in die pestziekten. Maar nogmaals, ook verderop in vers 21 wordt er gesproken over die grote verdrukking. Zoals er nog nooit geweest is. En waar geen vlees behouden zal worden als die dagen niet ingekort zouden worden. En nogmaals, wij denken vaak bij behouden aan onze geestelijke toestand. Maar het gaat hier om het leven vooral. Dat als die dagen niet tot een einde zou komen, dan zou er geen leven meer over zijn. Maar gelukkig gaat de Heere dan ingrijpen en gaat hij orde op zaken stellen. Dan zien we in Openbaring 6 dat er gesproken wordt over de martelaren, die voor het altaar van de zielen die geslacht zijn, omwille van het woord staat er dan. En ook dat hebben we gezien in Matthäus 24... vers 9 tot en met 11, waar we lezen over degenen die verdrukt worden omwille van zijn naam. We hebben ook gezien dat het ook belangrijk is om dat ook in de Joodse context te blijven zien. Zien we in vervolgens het zesde zegel in Openbaring 6. En daar wordt er gesproken over grote natuurrampen en tekenen in de hemel, waarbij de sterren van de hemel zullen vallen. En we hebben ook net gezien vanuit Matthäus 24 vers 29, dat je ook dat ziet in Matthäus 24, dat de zon verduisterd zal worden en de sterren van de hemel zullen vallen. Ik heb het in de PowerPoint allemaal nog eens op een rijtje gezet. Dus Ik zou zeggen, download ook die PowerPoint en ga die teksten voor jezelf nog een keertje na. En dan gaan we over naar de laatste twee versen. Vers 30. En daar lezen we, en dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven. En zij zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bezuingeschal. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken van het ene uiterste van de hemel tot het andere uiterste ervan. Ja, we hebben al een paar keer gezegd dat Matteüs 24 voortvloeit uit die laatste woorden van Matteüs 23. En dat blijven we herhalen. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt. En dan zegt de Heer Jezus, u zult mij niet zien totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Ik blijf erop hameren, vergeet deze verzen niet. Want nogmaals, als we het hebben over de wederkomst van Christus, dan speelt de bekering van Israël in die laatste fase een hele cruciale rol. De Heer Jezus zal niet eerder terugkomen voordat Israël zijn naam zal aanroepen. We zien dat ook in Zacharia 13 vers 9 waar we lezen, ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven zoals men goud beproeft en het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, dit is mijn volk en zij zullen zeggen, de Heere is mijn God. En David liet ook heel mooi zien vanuit Hosea 5 en 6, dat je daar eigenlijk ook weer dat beeld ziet. Dat ze in hun benauwdheid hem ernstig zullen zoeken en dat ze vanuit hun dode positie in het leven komen. Nou, en zoals de Heer Jezus bij zijn eerste komst in de eerste plaats kwam voor zijn volk, zoals we dat prachtig ook lezen in Matteüs 10, als zijn discipelen worden uitgezonden, hij zegt, ga niet naar de heidenen, ga niet naar de Samaritanen, maar ga naar de verloren schapen van het huis van Israël. Met andere woorden, jullie moeten je in eerste instantie vooral focussen op het Joodse volk. Daartoe ben ik als eerste gekomen. Of daar ben ik als eerste voor gekomen. Zo is dat eigenlijk ook bij de wederkomst van Christus. De Heere die zal zich bij zijn wederkomst als eerste ontfermen over Jeruzalem, over zijn volk Israël. Hij zal komen als de koning der koningen. En daar lezen we ook over in Zacharia 14. Dan zal de Heere uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat hij streed op de dag van de strijd. En op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Weet je nog, die twee mannen, het Handelingen 1, zoals hij wegging, zo komt hij ook weer terug. En dat is wat we hier zien. Hij komt terug. En op die dag zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Ik vind het zo mooi, hè? Extra woorden ook. Het gaat over Jeruzalem, over de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten daarvan. Met andere woorden, geen andere berg zijn. Dit moet het zijn waar hij op terugkomt. En daar moeten we aan vasthouden. En dan staat er, dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen. En er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft naar het zuiden. En dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten. Nou, even samengevat. We hebben gezien dat er eerst een groep is waar de Heer Jezus over spreekt in vers 15 en 16. En zij zullen vluchten op het moment dat die gruwel van die verwoesting opgericht zal worden. Je zou kunnen zeggen dat is de eerste groep die vlucht. Die vlucht naar de bergen, vlucht naar de woestijn en die de Heere daar verzamelt. Dan heb je een tweede vlucht en die vlucht zal plaatsvinden als de Heer Jezus zijn voeten zal zetten op de Olijfberg bij zijn wederkomst. En dan heb je nog een derde groep. En dat zijn de Joodse mensen die nog buiten het land Israël wonen. Ik zei al in de eerste studie, we hebben vandaag te maken met, als je kijkt naar het Joods volk, zien we dat 13 à 14 miljoen Joden er wereldwijd zijn. En dat van die 13 à 14 miljoen Joden er ongeveer 5 miljoen Joden in Israël wonen. Dus het grootste gedeelte van het Joodse volk is nog steeds buiten Israël. En bedenk dat ook vlak voor de wederkomst van Christus en ook met zijn wederkomst, dat er nog steeds een deel van het Joodse volk buiten Israël woont, onder de volken. En daarover zegt de Heer Jezus dan in vers 31, die derde groep, en hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bezuingeschal, en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. Weet je, het valt mij heel vaak op in uitleg dat dit vers vaak heel breed wordt toegepast. Van het gaat om alle gelovigen die dan zullen terugkeren. Maar dan is het opnieuw goed om te kijken naar de context. En daarvoor gaan we nog een keer terug naar die laatste woorden van Matteüs 23, waar de Heer Jezus dan zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt, wie naar u toegezonden zijn, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Wie zijn die profeten die gestenigd zijn? Dat zijn de profeten van Israël. En wat deden die profeten van Israël dan? Ja, die riepen ten tijde van afval eigenlijk voortdurend het Joodse volk op om tot bekering te komen. En men geloofde van ja, als Israël als volk tot bekering komt, ja, dan zal de Heere ons herstellen. Maar kwam Israël tot bekering? Nee, in de tijd van de profeten niet. En ook in de tijd van de Heer Jezus kwam Israël als volk niet tot bekering. En we zien dat het volk eerst in ballingschap gezonden wordt. Babylonische ballingschap, Assyrische ballingschap. En later zien we dat ze verspreid worden in het jaar 70 onder alle volkeren. Precies zoals je ook al beloofd ziet in Deuteronomium 28. En toen de Heer Jezus deze woorden uitsprak, moet je bedenken dat een deel van het Joodse volk toen was teruggekeerd in Israël. Maar ook in de tijd van de Heer Jezus was het overgrote gedeelte woonde buiten Israël. Er was een grote Joodse gemeenschap in Babel. En als Paulus zijn zendingsreizen maakt naar Rome toe en naar Griekenland en noem maar op. En dan komt hij overal Joodse mensen tegen. Met andere woorden, was een grote Joodse gemeenschap buiten Israël. Net als in onze tijd. En God, die had heel vaak gewild dat hij zijn volk Israël bijeen kon vergaderen, zoals een hen haar kuikens. Maar ze heeft niet gewild. Waarom niet? Omdat Israël als volk niet tot bekering kwam. En deze voorwaarden van berouw en bekering zien we door heel de schrift terugkomen. En de basisprofetie, dat is heel belangrijk om te zien, vinden we in Deuteronomium 30. En ik wil dat met jullie lezen, Deuteronomium 30. Daar lezen we, Mozes zegt dit nog voordat het volk het land Israël binnengaat. En dan zegt hij, het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u weer te harte zult nemen onder alle volkeren waarin de Heere uw God u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen met heel uw hart en met heel uw ziel overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. En hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volkeren waarin de Heere u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de Heere uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. Dit is de basisprofetie die je eigenlijk door heel de Bijbel aangehaald ziet worden. Ik ga deze slide nou niet uitgebreid op in, dat moet je voor jezelf thuis maar eens die teksten ernaast leggen. Maar Salomo die citeert Deuteronomium 30, dat principe. Je ziet het bij Josia, je ziet het bij Daniel, bij Hosea, Nehemia. En ook de Heer Jezus en de apostelen houden aan dit principe vast. Israël moet tot bekering komen. Een principe wat al teruggaat naar Deuteronomium 30. Ze moeten voldoen aan de voorwaarden die God in zijn woord heeft gesteld. Niks meer, niks minder. En dan zal God een omkeer brengen in hun gevangenschap. En hij zal hen bijeenbrengen uit al de volkeren waarin de Heere ze verspreid had. Herken je de woorden vanuit Matteüs 23? Het bijeenvergaderen van een hen, haar kuikens onder haar vleugels. En let ook op vers 4 van Deuteronomium 30. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de Heere uw God u vandaar bijeenbrengen. Ziet overeenkomsten met de woorden van de Heer Jezus in Matteüs 24, vers 31. De engelen die de uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. Ziet overeenkomsten met Deuteronomium 30. De Heer Jezus die citeert hier gedeeltelijk gewoon Deuteronomium 30. Dit principe zie je door heel het woord van God terugkomen. En dat heeft allemaal te maken met het herstel van Israël als volk. Let op de Joodse context. Trek niet deze tekst uit zijn verband. Nee, de Bijbel verklaart zichzelf. En daarom zeg ik ook dat we vandaag de dag te maken hebben met een gedeeltelijke terugkeer van het Joodse volk naar Israël. En die terugkeer die kun je eigenlijk een beetje vergelijken met de tijd van Ezra en Nehemia, die de tempel weer begonnen te herbouwen en waar je ook ziet dat een deel van het Joodse volk uit ballingschap kwam. Waarom? Nou, omdat de Messias niet in Babel geboren zou worden, maar in Bethlehem. Dus een deel van het Joodse volk moest wel teruggekeerd zijn in Israël. En zo is het ook met de wederkomst van Christus. Alles centreert zich rondom Israël. Een deel van het volk van Israël moet dus ook teruggekeerd zijn in Israël. Maar als je het hebt over de terugkeer en het herstel van Israël, dan zal dat nogmaals plaatsvinden na de wederkomst van Christus. Na de wederkomst van Christus, vers 31, zal hij zijn engelen uitzenden en zal hij zijn volk terugbrengen naar het land. En zal hij voegen met degenen die halverwege die laatste jaarweek zijn gevlucht. En ook aan het einde, als de Heer Jezus zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Die groepen, die drie groepen zou je kunnen zeggen, die komen allemaal bij elkaar. En dat is ook waar Ezechiël 20 over spreekt. Daar lezen we: ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u verspreid bent, met sterke hand en met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. Vervolgens zal ik u brengen in de woestijn van de volkeren en daar van aangezicht tot aangezicht een rechtszaak met u voeren, zoals ik met uw vaderen in de woestijn van het land Egypte een rechtszaak gevoerd heb. Zo zal ik een rechtszaak met u voeren, spreekt de Heere, Heeren. Ik zal u onder de herdenstok doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond. Ik zal van u uitzuiveren wie in opstand komen en wie tegen mij overtreden. En ik zal u leiden uit het land waar zij vreemdeling zijn, maar zij zullen op het grondgebied van Israël niet komen. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Nou, die profetie die gaat verder. Wat de Heere eigenlijk doet is zijn volk bijeenbrengen. Zij zullen nog een keer onder de herdenstaf doorgaan. Dat wil zeggen dat er, net als bij toen het volk uit Egypte geleid werd, was er ook in de woestijn een zuivering wat plaatsvond onder het volk. Nou, dat zal nogmaals gebeuren. Ze zullen onder de herdenstaf doorgaan. En degene die de echte Here willen dienen en zich aan hem onderwerpen, die zullen straks onder leiding van de Messias dat land van Israël opnieuw binnengaan. En wat een geweldig groot moment zal dat zijn als de Heere ook met zijn volk Israël als volk in dat nieuwe verbond treedt. En het mag duidelijk zijn dat de basis van dat nieuwe verbond al gelegd is in de dood en opstanding van de Heer Jezus. Maar het is aan Israël als volk, is het nog zaak dat zij daar als volk ja en amen op zeggen op het volbrachte werk, op dat nieuwe verbond wat de Heere gesloten heeft door zijn bloed. Nou, er valt nog veel meer hierover te vertellen, over dat herstel van Israël. Op de slide kun je ook deze links weer aanklikken, waarin je meer onderwijs kunt volgen over de terugkeer en herstel van Israël. En ook over vragen als: waarom moet er nou nog een 1000-jarig rijk aanbreken? Waarom niet meteen de nieuwe hemel, nieuwe aarde? Nou, dat zijn allemaal vragen die ik regelmatig krijg en waar we heel veel onderwijs ook weer over hebben staan op onze website israelendebijbel.nl. We gaan afsluiten. En dat wil ik doen met deze versen uit 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 tot en met 5. Het is heel belangrijk om dit te zien en hiermee gaan we afsluiten. Daar zegt Paulus het volgende. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van een geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enige wijze misleiden, want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt. Zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? Lieve vrienden, als we kijken naar corona en naar afgelopen jaar, dan lijkt het wel alsof alles in een stroomversnelling terecht is gekomen. En ik merk soms onder gelovigen dat als er zoiets heftigs gebeurt, dat er heel snel de neiging is om te zeggen: nu is het einde. En we hebben ook gezien bij de Heer Jezus dat hij zegt: joh, het is het begin van de wee. Maar als er iets heftigs gebeurt, nu waar we nu middenin zitten, en ook als je kijkt naar de huidige ontwikkelingen in Israël, dan kun je heel snel denken: nou, dit is het einde. Wat ik graag wil meegeven, ook als je het hebt over corona en alles wat je op social media aan theorieën ziet verschijnen, is: laat je niet te snel van de wijs brengen door allerlei berichtgevingen. In 2 Thessalonicenzen 2... waarschuwt Paulus de Thessalonicenzen om niet aan het wankelen gebracht te worden. En niet verschrikt te worden door een uiting van een geest, door een woord of door een brief die van Paulus afkomstig zou zijn. Waren waarschijnlijk in die tijd brieven van Paulus die eigenlijk niet van Paulus waren, valse brieven. En je ziet ook bij de Heer Jezus dat hij zegt: als deze dingen gebeuren, word niet verschrikt, want het moet gebeuren. Wat we vervolgens zien in 2 Thessalonicenzen 2 is dat Paulus in grote lijnen opsomt wat er moet gebeuren voordat de dag van Christus aanbreekt, voordat we met hem verenigd worden. En dan zegt hij: die dag die komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is, de mens van de wetteloosheid zich geopenbaard heeft en die zal plaatsnemen in de tempel. En bedenk dat er in die tijd een tempel stond. Maar bedenk ook dat er in onze dagen, dat er, ja, men weer druk bezig is met die tempel. En dat ja, Matteüs 24 wat dat betreft steeds actueler wordt. En ook de dingen die Paulus hier beschrijft. Het heeft ook nog een profetische betekenis. En als je deze dingen uit 2 Thessalonicenzen 2 leest en je zet dat op een rijtje, ja, wat zou Paulus nou in gedachten gehad hebben toen hij dit schreef? Zie je de verbanden met Matteüs 24? De afval, oftewel die groep die zal zeggen, ik ben de Christus en zij zullen velen misleiden. De mens van de wetteloosheid, waar ook de Heer Jezus over spreekt in vers 15 en 16, als je die verbanden gaat zien met Daniel in Openbaring 13, die zal plaatsnemen in de tempel waar de Heer Jezus ook over spreekt, de heilige plaats. En waar het nu even over gaat, is dat Paulus die grote lijnen van de eindtijd kende. Hoe op grond van het woord van God. En dat geldt ook voor ons. Op grond van het profetisch woord mogen we weten waar het naartoe gaat. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om voorzichtig te zijn om nu al allemaal details in te vullen. En laten we vasthouden aan de dingen die de Heer Jezus en Paulus ook opsommen. De dag van Christus breekt niet eerder aan voordat die mens van de wetteloosheid zich straks zal openbaren. Maar hoor ik iemand zeggen, kan dat dan niet binnen nu en een hele snelle tijd gerealiseerd worden? Ja, dat zou best goed kunnen. De ontwikkelingen gaan hard in de wereld, in bijzonder ook in Israël. Maar nu in onze dagen is het in ieder geval nog niet het geval. Die mens van de wetteloosheid, die zal nog geopenbaard worden. Waar hoor ik iemand zeggen, kan corona en de huidige spanning in Israël dan niet een aanzet zijn tot die chaos en die verdeeldheid waar de Heer Jezus over spreekt in Matteüs 24? Nou, we hebben gezien dat dat inderdaad in een relatief korte periode allemaal plaatsvindt. En het zou best kunnen dat dit een voorspel is of dat dit een bepaalde opmaat is naar. Maar nogmaals, wees tegelijk ook voorzichtig met het invullen van allemaal profetieën op basis van de huidige ontwikkelingen. Door met een soort van routekaart te komen, wat ik nog wel eens zie van we zien nu dit in de wereld, nou gaat er dit gebeuren, dan dat, dan dat, dan dat. Nee, wees voorzichtig om nu al vooruit te lopen op heel veel profetieën die nog moeten, in vervulling moeten gaan. De moed, en dat zeg ik met enige voorzichtigheid, en ook op basis van wat ik hier lees in Matteüs 24, er moet echt ook nog wel het een en ander gebeuren, voordat we in die allerlaatste fase zitten, vlak voor de wederkomst van Christus. Een paar tips tot slot. Allereerst, Israël is Gods uurwerk. Belangrijk om daar aan vast te houden. De profeten die dachten en redeneerden vanuit Israël en de omliggende landen. Dat is de focus. Hou dat in de gaten. Het tweede, als je aan de slag gaat met de Bijbelse profetieën, ontdek dan in eerste instantie de grote lijnen. Ga niet meteen heel detailistisch te werk. Eerst de grote lijnen voordat je het langzamerhand daarop gaat inzoomen en dingen gaat inkleuren. Het derde is dat een profetie nooit op zichzelf staat. Context is enorm belangrijk. En studeer vooral ook verder. Een profetie staat nooit op zichzelf. De schrift verklaart zichzelf. Schrift met schrift vergelijken. Dat is zo enorm belangrijk. Probeer ook niet alles te willen duiden. Nogmaals, profetieën zijn niet gegeven zodat we precies het eindtijdplaatje kunnen uittekenen. Maar het is gegeven zodat wanneer de dingen zich voordoen, je datgene herkent wat van tevoren gezegd is. En wat ook belangrijk is, raak niet ontmoedigd. We hebben deze conferentie veel behandeld. Ik kan me voorstellen dat het je momenteel duizelt. Dat je die presentatie misschien nog een keer doorkijkt. Dat je er meer over gaat lezen en studeren. Maar neem er echt de tijd voor. Het is zo enorm belangrijk. En dan zul je ontdekken dat als je dat bidden doet, vanuit de rust, dat langzamerhand steeds meer puzzelstukjes op zijn plaats vallen en je steeds meer verbanden in de Bijbel gaat ontdekken. En tot slot wil ik ook zeggen, verlies je niet in internet en alles wat je daar kunt lezen aan allerlei complotten en theorieën. We hoeven al die leugens echt niet stuk voor stuk allemaal te ontmaskeren. Het is vooral belangrijk dat je de waarheid kent van Gods woord. En hoe meer je die waarheid kent van Gods woord, hoe eerder je ook ziet van ja, maar dit is leugen en dit is in overeenstemming met het woord van God. Ik heb dat voorbeeld wel vaker aangehaald en als je dat al een keer gehoord hebt, dan moet je me maar vergeven. Maar ik vind dat zelf een heel mooi pakkend voorbeeld, dat er een tijd was waarin er heel veel valse dollarbiljetten eronder gingen. En op een gegeven moment was er een interview met een man en die ja, was erop gezet om die valse dollarbiljetten, om je daar meer in te verdiepen. En die man die was maar aan het staren naar een echt dollarbiljet. En diegene die hem interviewde, die zei van, moet je juist niet verdiepen in die valse dollarbiljetten en noem maar op. Ik bedoel, dan weet je toch een beetje, dan kun je toch een beetje onderscheid maken. En toen zei deze man, hij zegt, nee, hoe meer ik de waarheid van het dollarbiljet ken, hoe eerder ik meteen zie, ja, maar dit is een vals dollarbiljet, want het klopt hier, hier en hier niet. Hoe meer ik de waarheid ken, hoe eerder ik leugen van de waarheid kan onderscheiden. En dat is ook zo als het gaat om het woord van God. Ken de waarheid vanuit het woord van God en verlies je niet in allerlei complotten en noem maar op. Wees daarin gewoon echt voorzichtig en focus je vooral op de waarheid van Gods woord. En tot slot, je verdiepen in de eindtijd kan je ook naar beneden trekken. Oh, dit moet er nog allemaal gebeuren, wat heftig. Maar we mogen als gelovigen weten dat naarmate de weeën komen, Christus' komst ook aanstaande is. En dat wat er nog gaat komen, dat ons leven met Christus verborgen is in Gods hand. En daarom zeg ik, niet hoofd naar beneden, maar hoofd omhoog. Want we verwachten de Heer Jezus Christus. We zien uit naar een geweldige grote verlossing die Hij straks tot stand gaat brengen. We mogen Hem verwachten die alle dingen nieuw maakt. Amen. We zijn aan het einde gekomen van deze conferentie. En ik kan me voorstellen dat jij misschien nog vragen hebt. Mocht je dat hebben, dan voel je vrij om ons te mailen op vraag@israelandebijbel.nl. Mocht je nou meer verdieping willen en verlangend zijn om meer onderwijs hierover te krijgen, dan wil ik je nogmaals ook wijzen op ons maandblad, IB Magazine. Mocht dat te veel zijn, dan kun je ook nog overwegen om je in te schrijven voor onze digitale nieuwsbrief. Of kijk naar onze IB podcast, waarin we allerlei mooie thema's behandelen. Maar mocht je het IB Magazine overwegen, dan hebben we nu een actie tot het einde van het jaar voor slechts €5. En daarna kost het €12,50 per jaar. Dus om het geld hoef je het echt niet te doen. Ben je daarin verlangend, dan zou ik zeggen, neem een abonnement. En waar we deze conferentie ook mee begonnen, is dat gebed enorm belangrijk is. Nogmaals, wij zetten ons in voor de wereldwijde bijbelverspreiding onder het Joodse volk. En als stichting merken we echt dat gebed de motor is. En we zijn daarom ook 2 of 3 jaar geleden ook begonnen met een WhatsApp waarin we ook gericht bidden voor Israël. En elke vrijdag delen we dan een gebedspunt van Joodse mensen waarmee we in gesprek zijn via het internet of die we een Bijbel hebben gegeven op straat, zodat we ook gericht voor die mensen kunnen bidden die een Bijbel hebben ontvangen. En ik zou je echt willen oproepen om mee te bidden voor het Joodse volk, in bijzonder voor de bekering van Israël. En ook dat nog veel Joodse mensen ook de Heer Jezus mogen leren kennen als hun Messias. Ik wil graag afsluiten met gebed en dan zijn we echt aan het einde gekomen van dit samen zijn. Mag ik jullie daarin voorgaan? Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel voor deze 4 studies die we mochten geven over Matteüs 24. Lieve Vader, ik kan me zo voorstellen dat het best veel informatie is wat we in korte tijd hebben behandeld. En ik wil u zo bidden voor een ieder van ons, als we straks naar huis gaan, Wilt u ons helpen om dat allemaal een plek te geven? Ik wil ook bidden voor degenen die online de conferentie meemaken. Wilt u ook hen zegenen en ook hen helpen, Heer, om het woord verder te onderzoeken? Wilt u ons daarin ook helpen en leiden door uw Heilige Geest heen? En dank u wel, Heer, dat we uw woord hebben gekregen. Ook het profetische woord, wat schijnt als een lamp in een duistere plaats. Dat we mogen heen kijken over de tijd die voor ons ligt. En dat we mogen weten dat er een moment zal komen. Dat u een einde zal maken aan de weeën. Dat u uiteindelijk zal komen naar deze aarde om werkelijk recht en gerechtigheid te brengen. Dat u zal gaan regeren vanuit Jeruzalem. En werkelijk orde op zaken zult gaan stellen. Heer Jezus, wat een geweldig groot moment zal dat zijn. En wat een geweldig vooruitzicht is dat. En wat geweldig dat we mogen weten, Heer, dat ons leven met Christus verborgen is in Gods hand. Heer, en dat als het hier voor ons overhoudt, dat we mogen weten dat we het eeuwige leven hebben met u. En dat is wat we de wereld om ons heen ook zo toebidden. Uw volk Israël, de Arabische volken, heel de wereld, Heer, dat de evangelisten erop uit mogen gaan om deze geweldige boodschap ook te brengen. Heer, ik wil u bidden ook voor een ieder van ons. Wilt u ons zegenen en wilt u ons leiden ook op de plek waar we zijn? Heer, met ons geliefde, maar misschien ook, Heer, als we weer straks alleen thuis zitten. Als ons geliefde is ontvallen, wilt u ons dan ook zegenen? Wilt u ons vertroosten? En wilt u ons helpen, Heer? En dank u wel dat we ons oog ook gericht mogen houden op de voleinde van het geloof, de Heer Jezus Christus. We prijzen uw grote naam en we danken u voor alles wat u zo geeft. In Jezus' naam. Amen. Voor thuis allemaal Gods zegen toegewenst. En we hopen tot de volgende keer. We hopen in september nog te komen met een studiedag over Romeinen 9 tot en met 11, wat ook weer online uitgezonden zal worden. Dus mocht u daar interesse in hebben, dan zou ik zeggen, volg ons in september weer. En voor nu, shalom.